Goedemorgen allemaal. Het is volbracht, daar gaan we met elkaar over nadenken. En dat is een woord, in het Nederlands hebben we daar drie woorden voor, maar in het Grieks staat er één woord voor. Maar voordat we daar verder over gaan nadenken, we spreken in ons leven ontzettend veel woorden uit. En er is één iemand geweest die heeft dat eens een keer op zitten tellen. Nou weet ik niet of die elke dag heeft bijgehouden hoeveel woorden die heeft gesproken, maar ik gok dat hij een paar dagen dat heeft bijgehouden en dan keer hoe vaak die waarschijnlijk ging leven. En dan kwam hij op het ongelofelijke getal van 816 miljoen. 860 miljoen 341.500 woorden. Nou, dat is nogal wat, hè? En dat is dus gemiddeld. Dus jullie kennen allemaal wel die mensen die nog meer woorden uitspreken dan deze. En er is een Amerikaans onderzoek, dus of het in Nederland gemiddeld hoger ligt of lager ligt, dat weet ik niet. En we weten ook niet hoeveel woorden Jezus heeft uitgesproken, of hij ook ongeveer dit aantal woorden heeft uitgesproken. Er staan er in ieder geval veel minder van opgetekend in de Bijbel. En van al die woorden die Jezus heeft uitgesproken, gaan we vandaag stilstaan bij één woord daarvan. En dat is het woord tetelestai. En ik weet niet precies of ik het goed uitspreek. Ik heb gisteren nog zitten zoeken op internet naar een paar mensen die Grieks, oud-Grieks spraken, hoe je het zou uit moeten spreken. En er kwamen drie verschillende uitspraken. Eentje zei tetelestai, andere zei tetelasti. En kwam alles langs, dus ik gok maar dat ik het goed uitspreek. En ik ben een beetje dyslectisch, dus het is een beetje moeilijk soms om te onthouden hoe je het nou precies moet spellen. En daarom heeft dit plaatje heeft het mooi gedaan. Er zitten drie T's in. Dat helpt om te weten hoe je het woord een beetje moet spellen. En die drie T's, zou je kunnen zeggen, die slaan op de drie kruisen. Dus als je niet precies weet hoeveel T's erin zitten, dan moet je er drie doen en dan een paar letters eromheen. En dan kom je ongeveer in de buurt van tetelestai. En tetelestai wordt in het oud-Grieks voor meerdere dingen gebruikt. Laten we daar even kort bij stilstaan. En het wordt onder andere gebruikt als je een factuur betaalt of een rekening moet betalen. En als het dan betaald is, dan werd er dus de woorden tetelestai opgeschreven. Dus ik weet niet wie van jullie nog een papieren administratie thuis heeft en dan keurig netjes bijhoudt of je welke facturen je wel of niet betaald hebt. Maar vanaf vandaag kun je daar dus in plaats van betaald, kun je daar gewoon tetelestai opschrijven. Handig toch? Moet je wel weten hoe je het spelt. En tetelestai wordt ook gebruikt als je een opdracht hebt gekregen van iemand en je rapporteert terug dat de opdracht gedaan is. Dus stel nu bijvoorbeeld dat je nog op de school zit of je moet nog een andere toets maken en dan heb je heel die toets gedaan. En dan kun je onderaan die toets kun je gewoon tetelestai schrijven en daarmee geef je aan dat je conform de opdracht je toets hebt ingevuld. Of je dient je ontslagbrief in en je bedankt je baas voor alle afgelopen jaren. Dan kun je ook afsluiten met het woord tetelestai omdat je de opdracht zo goed mogelijk hebt uitgevoerd zoals je baas dat de afgelopen jaren aan je gevraagd heeft. Dus het woord tetelestai was in die tijd een best wel een gebruikelijk woord. En het soortgelijke woord, maar dan het Hebreeuws, wordt zeer waarschijnlijk ook, ik heb zitten zoeken naar betrouwbare bronnen, maar meerdere hebben het erover, maar ik kon niet iets vinden waarin het echt heel erg duidelijk was. Dus zeer waarschijnlijk werd dat woord, maar dan de Hebreeuwse versie daarvan, werd ook door de hoge priester al zegenend op een schaap of een lam gelegd voordat het de woestijn in werd gestuurd. Dus diezelfde betekenis zit er al door de afgelopen jaren. Voor de duizenden jaren daarvoor in. En in de meeste vertalingen staat er het is volbracht. En als je nog preciezer gaat kijken naar wat het betekent, maar dan loopt de zin niet meer, dan betekent het is tot een einde gebracht. En het kan dus zowel betekenen als dat iets betaald is, dat de opdracht gereed is, of dat iets klaar is. En het wordt ook niet zozeer dat het daarna stopt, maar het was meer een soort tussenfase. Dus stel nu dat Max Verstappen door de finish rijdt en de volgende keer weer moet rijden. Dan zou je zelfs in plaats van, kan je ze ook op de finishvlag tetelestai zetten. Deze race is ten einde, maar er komen nog meer races aan. Ik denk niet dat we het voor elkaar krijgen als ze de FIA bellen, maar dat zou kunnen. En waarom? We gaan vandaag over twee dingen nadenken. Waarom schrijft Johannes erover? En hoe kunnen we dit nou vandaag, morgen en de komende weken praktisch maken? Om heel goed te snappen waarom Johannes erover schreef, moet je weten wat het thema van Johannes is. En de Johannesbrief heeft één hoofdthema. En het hoofdthema is dat Jezus de beloofde Messias is, al duizenden jaren voorspeld dat hij eraan komt, de lang verwachte Messias. En hij is de enige Zoon van God. Dat is het hoofdthema van de Johannesevangelie. In de Johannesevangelie zitten er ook een paar subthema's, een paar thema's die meerdere keren terugkomen. En een van daar dingen is daarvan het brood en het wijn. Zo is de wijn en de wonderbare spijziging. En dat Jezus het brood deelde en dat er meer dan genoeg brood was voor iedereen. En het wijn, ook het eerste wonder dat Jezus water in wijn veranderde. Dat Jezus echt een toespraak heeft over dat hij het brood des levens is. En dat je hem moet eten. Het heilig avondmaal, dat Jezus het brood breekt. Zo zit er, dat is een van de thema's. Een ander thema zijn de momenten waarop Jezus echt uitspreekt dat hij de Zoon van God is. Maar terug naar het hoofdthema van Johannes. Die moeten we goed snappen om te weten waarom Johannes tetelestai heeft opgeschreven. En Johannes legt dus uit dat Jezus de beloofde Messias is, de lang verwachte koning. En dat hij de enige Zoon van God is. En dat zien we onder andere in Johannes 1 vers 14 of vers 46. Dat Filippus vond Nathanael en zei tegen hem, wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En de afgelopen tijd ben ik eens gaan spitten in het Oude Testament met wat bijbelboeken erbij en wat bijbelcommentaren erbij. En even om wat algemene bijbelkennis bij ons wat te verhogen of te herhalen, gaan we een paar van deze versen even door om echt heel goed te snappen waarom Johannes dit woord opschreef. En het begint met Genesis 3 vers 15. Daarin is echt voor het eerst gezegd dat Jezus gaat komen. En Jezus die zegt daar tegen Adam en Eva op het moment dat ze van de verboden vrucht hebben gegeten. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. En zo staan er meerdere dingen in ook als Abraham de belofte krijgt van Jezus of van God. Omdat hij gelooft, dan wordt er ook nagesproken over het nageslacht dat zal komen. Een ander voorbeeld is uit Jesaja 7 vers 14. En daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Ander voorbeeld, Jesaja 9 vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Dus daar schrijft Johannes naar terug en daarmee laat hij aan zijn lezers zien dat Jezus niet zomaar een persoon was, maar Jezus was de lang beloofde Messias. En datgene wat God al vanaf het moment dat de schepping in zondeval was, van plan was, dat was volbracht. Dus daarom zegt Jezus dat woord. Laatste voorbeeld, ik zal over hen één herder doen opstaan en die zal ze weiden. Mijn knecht David, hij zal ze weiden en hij zal een herder voor ze zijn, uit Ezechiël. En met dat ene woord tetelestai vallen dus de puzzelstukjes op hun plaats. Waarschijnlijk minstens 4000 jaar aan geschiedenis waarbij profeten allerlei woorden hebben uitgesproken. Blijken op het moment dat Jezus aan het kruis hing en het woord tetelestai uitspreekt, blijken die woorden van de profeten geen leugen te zijn, maar waarheid. En dat doet me al denken aan mijn eigen leven vandaag. Ik weet niet hoe het met u vergaat, maar ik heb gisteren bijvoorbeeld weer een heel leuk spel besteld bij bol.com. En dan moet je gewoon 4 dagen wachten. Kent u dat, frustratie? Dat het gewoon 4 dagen moet wachten voordat die postbode aanbelt en het spel overhandigt. En als er sommige mensen die mij dan een appje sturen en ik reageer niet dezelfde dag, dan zijn er een paar mensen, en die ben ik aan het blokkeren hoor. Dus. Maar er zijn er een paar mensen die sturen diezelfde dag nog een vraagteken van waar blijft nou het antwoord? En een van de dingen die we misschien met elkaar in de maatschappij kwijtraken, dat is geduld. Gewoon wachten. En er zijn mensen die hebben hun hele leven gewacht en zo duizenden jaren lang hebben allerlei mensen hun hele leven gewacht op de beloofde Messias. En dan is het dan gewoon een keuze tussen, ja, maar het gebeurt niet binnen 4 dagen, of het gebeurt niet binnen een dag, of het gebeurt niet binnen 10 jaren. En dan kan de twijfel toestaan. Maar met dat ene woord tetelestai zegt God eigenlijk, ik weet hoe je leven er vandaag uitziet. Ik weet dat het misschien vandaag vol met twijfel zit. En ik weet dat je niet precies krijgt zoals wat je misschien verwacht. Maar weet dat ik al duizenden jaren een plan heb en ik ook een plan voor jouw leven heb. En met dat ene woord tetelestai zegt hij eigenlijk, mensen hebben al duizenden jaren terecht op mij vertrouwd. Wil jij ook die paar jaar dat jij leeft terecht op mij vertrouwen? En al die puzzelstukjes, vanaf het moment dat Adam en Eva van de vrucht hebben gegeten, al die puzzelstukjes vallen bij het kruis in elkaar. Prachtig, toch? En dat, daarmee opent Johannes ook het evangelie van Johannes zelf. En hij zegt, en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader. Vol van genade en waarheid. Dus Johannes' evangelie zit echt prachtig in elkaar. Het is echt een kunstwerk. Als je het doorleest, hoofdstuk naar hoofdstuk. En er zitten heel veel diepe lagen in. En ik denk dat dit een van die diepe lagen is. Dat het woord wat op Jezus slaat, is onder ons gekomen. En hij is vol van genade en een waarheid. En die waarheid is daarmee dus ook wat al die profeten de afgelopen duizenden jaren hebben gezegd. Is waarheid gebleken en geen leugen. Maar het is ook nog eens een keer zo dat het woord misschien wel hier slaat op het woord wat Jezus aan het kruis spreekt. Namelijk het woord tetelestai. En het is volbracht, het woord van genade, het woord van de waarheid. Dat mag werkelijkheid worden in ons hart vandaag en morgen, maar daarover later meer. Dus nu weten we waarom Johannes het zo belangrijk vond om dat woord op te schrijven. Omdat het past in het thema van zijn brief dat Jezus de lang verwachte Messias en de beloofde redder was van het leven. En dat we alleen maar door hem later in de hemel mogen komen. Maar wat hebben wij daar verder vandaag? Is dat een woord wat duizenden jaren geleden alleen maar relevant was? Of kunnen wij daar ook iets mee vandaag en morgen? Met die vraag ben ik een afgelopen maanden bezig geweest, ben ik over gaan nadenken. En we hebben daar ook als kring een keer een avond met elkaar over gehad. En daar wil ik meer over delen. Op het moment dat ik zo door de week bezig ben, dan voel ik me wel eens schuldig. Van, heb ik wel genoeg geëvangeliseerd? Moet ik niet meer doen? Meer over God vertellen aan mijn collega's, aan de buren, aan mensen die hem niet kennen? Ik was deze week in een sollicitatiegesprek en we hadden het zo, we stelden ons voor. En als ik me voorstel, zeg ik ook altijd dat ik christen ben, actief in de kerk. En zo raakte het gesprek zo over relatie en God. En die sollicitatiekandidaat die zei ook van, ik vind het zo mooi mensen die geloven en ik mis dan iets. Ja, moet ik dan juist iets zeggen of niet? Nou, ik ben maar achteraf voor die persoon gaan bidden, maar had ik toen wel of niet iets moeten zeggen? Of moest ik me schuldig voelen? En sinds een paar weken zeg ik op dat moment ook maar tetelestai. Het is volbracht. Ik kan die tijd niet terugdraaien. Het is verder in Gods hand. En God mag ermee doen wat hij wil. Misschien kijk ik wel veel te veel Netflix. En zou ik in plaats van Netflix kijken veel meer actieve brieven moeten schrijven om de politiek te veranderen. Of om de situatie in de wereld te veranderen. Of zou ik een soort vredestrijder moeten zijn of moeten gaan protesteren op het Maliveld. Of vraagt God dat niet aan mij? Of vraagt hij dat wel aan mij? Ben ik een te lui christen? Of val ik daarna misschien in een te activistisch christen dat ik vooral mijn eigen plan ga en dan vraag aan God om dat te zegenen? Misschien dat ik wat meer in de Bijbel moet lezen en het stof wel eens van de Bijbel moet afslaan. En echt tijd moet nemen en als bepaalde dingen moet stoppen en dan misschien wel een uur in de Bijbel moet lezen. Of vraagt God dat wel of niet van mij? En hoe kan ik nou de balans vinden tussen leven vanuit genade, leven vanuit die rust en zonder dat ik een soort van te lui christen word die niks bereikt, niks doet. En ook niet een activistisch christen dat ik wel even in mijn eentje het koninkrijk van God ga bouwen. Herkent u dit soort spagaten, twijfels, gedachten? En we hadden het daarover met Kring. En een van de dingen die Katrina Boutwell ook zei is, maar uiteindelijk gaat het daar niet om. Want er is niet een soort van wet waar je aan kunt doen, waarbij je als je alles optelt wat je doet en er komt een bepaald getal uit dat het dan klopt. Of er is ook niet een of andere leefregel waarbij er één vers is in de Bijbel of een paar versen in de Bijbel en als je er daaraan houdt dan ben je de perfect christen. Dat is helemaal niet hoe God wil dat we leven. En tegelijkertijd voel ik me soms schuldig om dingen die ik verkeerd heb gedaan, dat ik tekortschiet, dat ik misschien God te weinig over hem vertel of dat ik me schaam over dingen die ik in het verleden gedaan heb. En wat het mij gebracht heeft toen ik hierover aan nadenken was in de voorbereiding van deze preek en echt stil stond bij dat ene woord van tetelestai, is dat ik die schuldgevoelens op het moment dat dus dat stemmetje in mijn hoofd komt van, je bent toch een christen? En dan denk je ja. En de tweede stem is dan, maar een christen leest toch meer in de Bijbel? En dan vervolgens voel je je schuldig. Of je staat dan wel vanmorgen op het podium, maar afgelopen week was nou niet echt heel erg een christelijk leven. Hè? Want je bent een paar keer onterecht boos geweest, je hebt misschien niet altijd in de Bijbel gelezen. En zo zijn er constant van die stemmetjes in je hoofd die je omlaag praten. En ik ben steeds meer en meer gaan merken dat op het moment dat die stemmetjes komen en ik me misschien daar bang voor ben of het van God komt of van de duivel komt, dat op dat moment spreek ik in mijn gedachten tetelestai uit. En daarmee mag ik, en dan moet je even kijken naar de animatie, daarmee mag ik dat gevoel van schuld, mag ik echt wegbreken. En mag ik vervangen door dat woord genade. Want als dat schuldgevoel van God komt, dan is het uit liefde bedoeld. En dan mag ik dat gebruiken om mijn leven te verbeteren en met zonde te breken. Maar ditzelfde schuldgevoel kan ook aangepraat worden door de duivel. En dan mag ik dat gewoon naast me neerleggen en zeggen tegen de duivel, nee, maar het is al betaald. Net zoals dat je een rekening niet twee keer hoeft te betalen of een verkeersboete niet twee keer hoeft te betalen. Het wat God gedaan heeft is genoeg voor al mijn zonden die ik heb gedaan en die ik nog ga doen. En met de kring toen we hierover hadden, toen kwamen we op een ander vers. En dat is een paar hoofdstukken daarvoor in Johannes 17. En daaruit blijkt ontzettend Jezus' liefde voor ons. Want hij is uit liefde voor ons gestorven. Laten we gaan kijken naar dat vers. En dit is het eeuwige leven, zegt Jezus in het hoge priesterlijk gebed. Zijn weer woorden van God. En dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En hier gebruikt Jezus weer het Nederlandse woord volbracht, waardoor het lijkt alsof er in de grondtekst hetzelfde staat. Dat is een andere vervoeging van het werkwoord wat bij tetelestai hoort, maar dat hoort dus wel bij dezelfde stam. En Jezus zegt eigenlijk hierin, ik heb het werk volbracht, zodat wij God mogen kennen. De enige ware, waarachtige God en Jezus Christus. Dus wat ik juist prachtig vond in het hele bestuderen van het woord tetelestai, is dat het uiteindelijk gaat om echt mijn relatie, mijn persoonlijke relatie met God. En in hoeverre is mijn door de weeks gepieker en passie en verlangens en dingen die ik goed doe, dingen die ik verkeerd doe, doordrenkt met de relatie van God. En ook daar vinden we in het Oude Testament andere woorden voor. In Hosea 6 vers 6 staat er, want ik vind vreugde in goede tierenheid en niet in offer. In kennis van God meer dan in brandoffers. Dus hierin zegt God eigenlijk dat al onze pogingen om voor hem te leven, om over hem te evangeliseren, om misschien een verschil te maken in de wereld die zo verloren gaat en die zo kapot gaat. Daarbij draait het niet zozeer om de offers die we doen in ons leven, maar draait het nog steeds in goede tierenheid, in een relatie met God, in goed willen leven. En Jesaja 29 vers 13 staat, ik heb het een stukje eruit gehaald uit dat vers. Dit volk nadert mij met zijn mond en ze eren mij met hun lippen. Maar hun hart houden ze ver van mij. En hun vrees voor mij is slechts een aangeleerd gebod van mensen. En dat vond ik wel heel mooi. En dat is ook mijn vraag aan u. In hoeverre zegt u wel eens in uw gebed of in uw stille tijdmomenten, Heer, ik hou van u. En dat je echt op zoek gaat naar die hele intieme, persoonlijke liefdesrelatie met hem. Of is het kennen van God veel meer zoals je ook geschiedkundig bepaalde personen kunt kennen? Dat je veel over ze weet, maar geen relatie met ze hebben. Of is het kennen van God waar Jezus over heeft in het hoge priesterlijk gebed, echt in kennen van hart tot hart? Dat je geregeld zegt, Heer, hier is mijn hart, wilt u mij laten zien wat ik in mijn leven mag veranderen? En wilt u mij helpen om gewoon nog meer echt van u te houden? En zo is dat ene woord tetelestai niet alleen maar een bewijs dat God de plannen die hij de afgelopen duizenden jaren voorzegd heeft dat hij zal doen, een bewijs dat hij dat ook gedaan heeft. Maar mag dat woord ook vandaag en morgen een bron zijn van echt een liefdevolle relatie met God. Waarin we vaak mogen zeggen, Heer, ik hou van u. En dat we dingen mogen vergeven, ook van onszelf. Ik vergeef mezelf dat ik op dat moment misschien niet het juiste heb gezegd. Of ik vergeef mezelf dat ik me toen en toen schaamde voor mijn geloof. Of ik vergeef mezelf dat ik... En dan iets wat je in het verleden fout gedaan hebt. Omdat je echt die relatie met God mag hebben. En dan komen we bij dat het niet alleen maar Goede Vrijdag is geweest, vrijdag, maar komen we bij vandaag, bij Pasen. En dan komen we een paar hele mooie versen tegen in Romeinen 8 vers 11. Zijn moeilijke versen. Neem thuis de tijd om dat nog even na te lezen. Maar dit is eigenlijk het supergaaf. Echt heel bijzonder. De geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft, die woont in u. En zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven, want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. En wat zegt u? We hebben het over woorden, over het woord tetelestai, over alle woorden die we door de week, door ons leven heen uitspreken. De woorden van onze gedachten, maar ook de woorden die we uitspreken. En wat mag komende week het woord zijn wat je vooral heel erg vaak in je eigen gedachten tegen jezelf zegt en tegen God zegt? En wat ik hoop is dat het woord tetelestai, of het is volbracht, echt diezelfde betekenis mag hebben voor jou. Dat je weet dat God het plan wat hij al duizenden jaren gedaan heeft, en daarin bewijst dat hij betrouwbaar is, dat hij ook voor jouw leven betrouwbaar is. En ten tweede dat je gaat merken dat de opstandingskracht waarmee God Jezus uit de doden heeft opgewekt, dat diezelfde Heilige Geest in ons woont. In ons woont. En diezelfde Heilige Geest die aan de profeten heeft verteld wat ze mogen opschrijven, diezelfde Heilige Geest wil ook komende week dingen tot je zeggen. Diezelfde Heilige Geest legt woorden in jouw gedachten. Woorden van leven. Misschien woorden ter correctie. Misschien dat je bepaalde dingen in je leven mag breken of dat je moet veranderen. Maar vooral woorden waardoor je mag groeien. Steeds meer en meer naar hem toe. Want het is ongelooflijk. Het is bovennatuurlijke kracht om iets wat dood is weer tot leven te wekken. Dat gebeurt nooit hier op aarde waar wij bij zijn. Dat kan de wetenschap niet uitleggen. Volgens de wetenschap is er ook niks na de dood. Maar de Heilige Geest die in ons woont is het levende bewijs dat Jezus uit de dood is opgestaan. Want diezelfde kracht waarmee Jezus uit de dood is opgestaan, diezelfde kracht woont in jou. En die plannen van de afgelopen duizenden jaren, ook Jezus en God en de Heilige Geest heeft een plan met jouw leven. En dat vond ik prachtig staan in Efeze 2. Dat gaan we tot slot lezen. En dat is opnieuw weer tetelestai. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u. Het is de gave van God. Het is puur genade dat we mogen geloven. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want zijn maaksel zijn wij, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus God heeft een plan met deze wereld. Vanaf wat we hebben gelezen al in Genesis heeft hij gezegd wat zijn plan met deze wereld is. En bij het kruis met tetelestai stopt het niet. Er start een nieuwe fase, een nieuwe opdracht, een nieuwe race, een nieuwe wedstrijd. En in die nieuwe fase heeft God ook een plan voor jouw leven. En in dat plan voor jouw leven geeft hij jou niet alleen maar een opdracht en doet daarna de deur dicht en zegt succes er verder mee, zoals dat noemen we delegeren. Dat is niet hoe God jou een plan geeft voor jouw leven. God heeft een plan voor jouw leven en hij heeft diezelfde kracht waarmee die Jezus uit de dood heeft opgestaan, waar we mogen vieren vandaag, diezelfde kracht woont in jou en die gaat jou helpen om de komende weken, het plan uit te voeren wat God voor jouw leven heeft. En dat is pure genade en waarheid. Dat is tetelestai vandaag en morgen. Wat ik hoop is dat komende week dat je tijd neemt om te luisteren naar Gods stem. Vraag aan de Heilige Geest. Ik spreek dit jaar, of met een hele leven bedoel ik, misschien wel 860 miljoen woorden. Maar welk woord heeft u deze week voor mij? Dat je er stil voor wordt, dat je de Bijbel openslaat, dat je een gebedswandeling doet, dat je gaat fietsen buiten en echt de Heilige Geest vraagt, welke woorden heeft u voor mijn leven? Zodat niet jouw eigen woorden het verhaal van jouw leven vertellen, maar dat Gods woorden het verhaal van jouw leven gaan vertellen. En dan mag je gaan ontdekken, vanuit de relatie, die liefdevolle relatie, welk plan God voor jouw leven heeft. En daar het enige wat je daarin hoeft te doen, is te wandelen. Dat is niet stilzitten, dat is ook niet rennen, dat is niet heel hard racen, dat is ook niet achteruit lopen, maar gewoon wandelen naast God. Tetelestai. Dank u wel.